De kerkenraad maakt u het volgende bekend. Woensdagavond zal er lidmatenkring gehouden worden. En volgende week zondag zal broeder Habor voor ons voorgaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heeren Heeren. Die hemel en aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 139ste psalm en daarvan het eerste en het 14e vers, vers 1 en 14. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan. En ook het 14e vers, doorgrondt men ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. ons allereerst onder de tucht van Gods heilige wet, om daarna te zingen het tweede vers van de 26e psalm. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog, alwetende, steeds open lag. Vervolgens wordt u gelezen uit het Oude Testament, de schriftlezing deze morgen, uit het boek Job en daarvan het 13e hoofdstuk. Job 13, de versen 1 tot en met 28.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord en verstaan. Gelijk gij lieden het weet, weet ik het ook. Ik zwicht niet voor u. Maar ik zal tot een almachtige spreken en ben belust mij te verdedigen voor God. Want gewisselijk, gij zijt leugenstofveerders. Gij allen zijt nietige medicijnmeesters. Och, of gij gans stilzweegt, dat zou u lieden voor wijsheid wezen. Hoor toch mijn verdediging en merk op de twistingen mijner lippen. Zult gij voor God onrecht spreken en zult gij voor hem bedriegerij spreken? Zult gij voor zijn aangezicht aannemen? Zult gij voor God twisten? Zal het goed zijn als hij u zal onderzoeken? Zult gij met hem spotten, gelijk men met een mens spot? Hij zal u gewisselijk bestraffen, zo gij in het verborgen het aangezicht aanneemt. Zal u niet zijn hoogheid verschrikken en zijn vrezen over u vallen? Uw gedachtenissen zijn gelijk as, uw hoogten als hoogten van leem. Houd stil van mij, opdat ik spreke, en er ga over mij wat het zij. Waarom zou ik mijn vlees in mijn tanden nemen en mijn ziel in mijn hand stellen? Zie, zou hij mij doden, zou ik niet hopen? Evenwel zal ik mijn wegen voor zijn aangezicht verdedigen. Ook zal hij mij tot zaligheid zijn, maar een huichelaar zal voor zijn aangezicht niet komen. Hoort naastelijk mijn reden en mijn aanwijzing met uw oren. Zie nu, ik heb het recht ordentelijk gesteld. Ik weet dat ik rechtvaardig zal verklaard worden. Wie is hij die met mij twist? Wanneer ik nu zweeg, zo zou ik ten geest geven. Alleenlijk, doe twee dingen niet met mij. Dan zal ik mij van uw aangezicht niet verbergen. Doe uw hand verder van mij op en uw verschrikking maken mij niet verbaasd. Roep dan en ik zal antwoorden, of ik zal spreken en geef mij antwoord. Hoeveel misdaden en zonden heb ik? Maak mijn overtreding en mijn zonde mij bekend. Waarom verbergt gij uw aangezicht en houdt mij voor uw vijand? Zult gij een gedreven blad verbrijzelen en zult gij een droge stoppen vervolgen? Want gij schrijft tegen mij bittere dingen en gij doet mij erven de misdaden mijner jonkheid. Gij legt ook mijn voeten in den stok en neemt waar al mijn paden. Gij drukt u in de wortelen mijner voeten en hij veroudert als een verrotting, als een kleed dat de mot opeet.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Job 13, en dan de beginwoorden van het negende vers. Vers 9a, waar het woord van de Heer onze tekst luidt: zal het goed zijn als hij u zal onderzoeken. We willen de Heer bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening en de toepassing van zijn woord. In onze voorbeden gedenken wij aan broeder W. van den Berg, die in het Icacia ziekenhuis verblijft, wiens omstandigheden zorgelijk zijn. Broeder A.P. van Koten, die in het ziekenhuis verblijft. Broeder A. Schipper, Hester Verbaas en degene die in de verpleeghuizen en verzorgingshuizen verblijven. In de dankzegging broeder C. Kraaienveld, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zuster N.P. Kleinjan Gouw, die ook weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En de familie Kraaienveld Vermaas, die vandaag met hun kinderen mogen gedenken dat ze 25 jaar in de band van het huwelijk zijn gedragen en gespaard. We willen de Heere vragen om zijn zegen. Heere, gij die de alwetende en de alziende zijt, voor wiens aangezicht niets bedekt is en niets verborgen kan blijven. Gij brengt ons op deze zondagmorgen samen in uw huis rondom uw woord. En dan mag het ons toch wel klein maken voor uw heilig aangezicht, dat gij met ons nog niet hebt gedaan naar hetgeen we waardig zijn, en dat we nog mogen zijn in het heden der genade, en dat uw woord, woorden der zaligheid, ook deze morgen weer tot ons mogen komen. En dan danken wij uw naam daarvoor en erkennen en belijden daarin uw langmoedigheid en bidden om uw onmisbare zegen. Want Heere, als u zelf met de krachtige werking van uw geest niet in ons midden bent. Dan kunnen we uw woord lezen. Dan kan er een preek worden gehouden en kan er naar worden geluisterd. Maar gaat het aan ons hart voorbij. En daarom bidden we u, o geest aller genade, werk in ons midden. Wees met uw dienstknecht. Geef hem een stem om te spreken. En onthoud hem de hulp en de leiding van uw heilige geest niet. En wilt u gesloten harten openen, blinde zielsogen openen, verduisterde verstanden verlichten, opdat we uw woord mogen verstaan voor ons eigen hart en leven. En dan weet gij toch ook hoe we de kerk zijn binnengekomen. We hebben allemaal een week achter ons liggen, waarin de kinderen op school misschien ook allerlei repetities hebben moeten maken, de jongelui misschien allerlei toetsen moesten ondergaan, waarin ze onderzocht werden op de kennis die ze hebben van bepaalde zaken die ze hebben moeten leren, waarin misschien anderen op hun werk ook allerlei onderzoeken hebben gekregen en misschien cijfers moesten presenteren. Ze zijn er die in een ziekenhuis zijn ingegaan, op een onderzoekstafel hebben gelegen. Maar heren, als we vanmorgen in uw huis, als gij het zijt die ons onderzoekt, en als we op die onderzoekstafel terechtkomen waar uw heilige wet de norm is, wie kan dan voor u bestaan? En wie kan dat onderzoek doorstaan? O, dan brengt het ons toch allen in de schuld, waar onze ogen daar dicht voor zitten en waar we uw goddelijk onderzoek het liefst voor ons uitschuiven of van ons wegduwen. Zet ons toch stil, Heer, en doe het ons verstaan hoe noodzakelijk, maar ook hoe profijtelijk het is als gij ons komt te onderzoeken door uw woord en door uw geest, waardoor alles van ons een streep komt te staan en wij ontdekt aan onze armoede en onze blindheid voor de heilige en rechtvaardige God geplaatst worden. Maar toon ons dan ook hem, uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, die toch volkomen, volmaakt heeft geleefd naar uw goddelijke wil en die in die weg van dadelijke gehoorzaamheid een volkomen gerechtigheid heeft aangebracht. En we mogen u bidden dat juist als gij ons komt te onderzoeken, ook in uw huis, dat het ons mag brengen aan de voeten van hem, de koning van de kerk, de Heere Jezus Christus. En dan weet u wat er leeft in ons hart. Ze zijn er, onverschillig, vijandig zelfs, die ten diepste niets van u willen weten. Wilt u hun verzet verbreken? U kent ze, die ook met die zaken kunnen worstelen, die weet hebben van hun eigen tekorten en dat ze dat goddelijke onderzoek nooit kunnen doorstaan, maar die met zoveel vragen in de ziel rondlopen als het gaat om hoe ze staan tegenover u. Wilt u de nevels doen opklaren? Wilt u ze aan de hand nemen? En wilt u ze het zicht geven op de Heere Jezus Christus. Gedenk uw volk en kinderen, die van die zaken ook niet vreemd zijn. Als staat de een van verre en de ander wat dichterbij, als zijn er zuigelingen in de genade en ook vaders in de genade. Maar wilt u in het bijzonder ook hen nabij zijn en doorwerken en doorbreken met uw heilige geest, opdat ze al meer zicht krijgen op wie ze zelf zijn, maar dat de Christus ook al meer betekenis voor hen mag ontvangen. En zo bidden we om uw zegen over deze dienst. Scheld de Satan, die toch altijd weer bezig zal zijn om onze gedachten af te leiden, om de dienst te verstoren, dat hij geen kans krijgt om het zaad van het evangelie weg te nemen. Zo mogen we ook heel de gemeente aan u opdragen. De gemeente zoals die is opgekomen, of die om andere redenen ook thuis is, of in deze herfstvakantieweek ook elders naar de kerk gaat, wilt u gedenken. Daar waar rouw is, korter of langer geleden, waar lege plaatsen gevoeld worden, waar er pijn in het hart kan zijn, ontfermt u zich. We mogen u in het bijzonder ook bidden voor de zieken. Ook diegenen die we niet bij naam noemen. De chronisch zieken, al zo langdurig ziek, uitgeschakeld, die hun werk niet kunnen doen of maar heel beperkt. Mensen die hen alweer lijken te zijn vergeten, waar ze dagelijks de moeite van het leven meetorsen. Wilt u ze gedenken? In het bijzonder bidden we u voor broeder Van den Berg. U kent zijn situatie. Als hij verblijft in het Icacia ziekenhuis, hoe zorgelijk de situatie ook geworden is, op hoge leeftijd, en de klachten die er zijn, en de spanning die het geeft hoe het verder zal gaan, en welke kant het op zal gaan, dan mogen we u toch bidden, gij die zijn hart door en door kent, geef dat het zuchten, het roepen naar omhoog in zijn leven gevonden mag worden. En dat hij in alle dingen aangewezen is op uw hulp en bijstand. Voor het lichaam, maar bovenal voor de ziel. We bidden u voor broeder Van Kooten, die in het ziekenhuis verblijft. Wilt u hem nabij zijn? Als ook voor u zijn omstandigheden niet onbekend zijn. En gij ook weet wat hij nodig heeft. Wilt u het hem schenken? Omdat hij daar de broosheid van zijn bestaan mag inleven. En zijn afhankelijkheid van u de Heere mag beleven. Wilt u zijn met broeder Schipper? U weet ook de weg die hij moet gaan. Een weg waar menselijke doktoren geen verwachting meer over hebben. Maar dan mogen we toch bidden, u die de hemelse zielenarts zijt. Wilt u hem naar lichaam, maar bovenal naar ziel gedenken. En dat het voor hem tot een troost mag worden. En dat het een kracht mag zijn. De woorden die we mogen vinden in het oude profetenboek Jesaja, waar het toch staat over de knecht des Heren die onze krankheden op zich heeft genomen. En dat dan die grootste krankheid, de zonde, dat hij die kwijt mag raken aan uw voeten. En dat hij mag zien het volbrachte werk van de Christus der Schriften. Gedenkt u Hester Verbaas. Wees haar nabij in haar situatie die al zo lang duurt, wat toch ook een stuk moedeloosheid met zich mee kan brengen. Maar wilt u dan toch geven dat waar gij het zegt in uw woord, dat gij ook bij de vermoeiden de krachten wil vernieuwen als ze op u de Heere vertrouwen. Dat vertrouwen, ondanks alle vragen, ondanks alles waar er geen antwoord op is, dat vertrouwen op de bodem van haar hart mag leven. Wees haar zo nabij. We bidden u voor allen die verblijven in verpleegtehuizen en verzorgingstehuizen. We mogen u vragen, wilt u ze gedenken bij de zwakten van het lichaam of in de avond van het leven? Geef wat nodig is. Uw naam mogen we danken voor zegeningen die u hebt willen geven. Als we denken aan broeder Kraaienveld, die ook weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, na zo'n ingrijpende operatie, dan mogen we uw naam danken dat hij ook weer in huis is en dat de operatie, voor zover gezien kon worden, ook geslaagd mocht zijn. En dan zal er ook dankbaarheid in zijn hart leven over uw goedheid en uw bewarende en sparende hand. En tegelijk, er ligt ook nog een weg voor hem. Een weg die nu nog verborgen is, maar die hij dag aan dag heeft te gaan. Wilt u hem dan daarbij gedenken? Wilt u hem helpen? Wilt u hem leiden in alle opzichten? En schenk hem die dagelijkse, die voortdurende overgave aan u de Heer. We mogen u danken dat zuster Kleinjan gauw ook weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, nadat ze ook een heupoperatie heeft ondergaan. We mogen uw naam ook danken voor uw bewarende hand en willen u vragen dat de ingreep ook het gewenste resultaat zal mogen hebben. En als er een weg van revalidatie voor haar ligt, wilt u ook daar uw zegen over gebieden. En dat ze daarin ook bij u de Heere mag zoeken. We mogen uw naam ook erkennen dat u in de achterliggende 25 jaar de familie Kraaienveld Vermaas voor elkaar hebt willen bewaren en sparen. En dat ze de kinderzegen uit uw hand hebben mogen ontvangen. Wat valt er dan veel om voor te danken voor alle zegeningen die ze onverdiend uit uw hand hebben gekregen. Wilt u ze ook in de toekomst nabij zijn en dat ze hun weg, ziende op u, die overste leidsman en voleinder des geloofs, mogen gaan. En wilt u ze alle dingen geven die ze nodig hebben, samen met hun kinderen. Ach Heere, zo is er veel om u voor te bidden en u voor te danken. Al was het alleen maar een geopende Bijbel op de kansel. Uw naam zij daarvoor gedankt. En tegelijk het doet de gebeden vermenigvuldigen. O Heere, spreek een woord tot onze ziel. Spreek woorden van heil tot ons hart. Ja, overtuig ons van onze zon. Maar doe ons ook zien de heerlijkheid, de begeerlijkheid en de gerechtigheid van Christus, opdat deze dienst mag uitlopen op de eer van uw grote naam. We vragen het u, om Jezus wil, uit genade. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 42e psalm. En daarvan de versen 2 en 3. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze dag en nacht. Daar mij spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? En ook het derde vers. Hoop op God slaat oog naar boven, want ik zal zijn naam nog loven. 2 en 3 van 42. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 35e psalm en daarvan het eerste vers. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Vers 1 van 35 straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, bent u wel eens voor onderzoek naar het ziekenhuis geweest? Die de onderzoekskamer in moest en u op de onderzoekstafel kwam te liggen en de dokter u heeft onderzocht. En was het toen goed, toen u de uitslagen van het onderzoek kreeg? En ik denk, jullie jongens en meisjes, als je zo 1-2 keer per jaar naar de tandarts gaat, dan geef je dat misschien wat spanning als je daar in de wachtkamer zit en als je dan even later op de stoel bij de tandarts ligt en dan hoop je maar dat alles goed is, dat de tandarts tegen je zegt, heel je gebit ziet er goed uit, je hebt geen gaatjes. Maar hoe zou het nou zijn als God mij, u, jou zal onderzoeken? Dat is de vraag die vanuit onze tekst tot ons komt. Zal het dan goed zijn als Hij u zou onderzoeken? En in dat opzicht worden we vanmorgen allemaal onderzocht en zitten we als het ware vanmorgen in de onderzoekskamer. En daar legt de Heere de meetlat van zijn heilig woord naast ons leven. En we worden getoetst of wij voor God kunnen bestaan. En wordt dat toch de grootste vraag? Zou het goed zijn als Hij ons zal onderzoeken? En dat is eigenlijk ook de vraag van ons leven. Zeker nu we vanmorgen hier zitten onder de prediking van Gods woord. Maar eigenlijk elke dag van ons leven. Als je naar school gaat. Als je op uw werk zit. Want uiteindelijk, we zijn allen op weg en reis naar de eeuwigheid. En de uitkomst van dit goddelijk onderzoek zal eenmaal openbaar komen. En daarom die vraag, zou het dan goed zijn als Hij u zou onderzoeken? En die vraag, die komt vanmorgen vanuit ook Job 13 tot ons. En als thema zetten we boven de prediking een goddelijk onderzoek. Drie gedachten. Een persoonlijk onderzoek, een nauwkeurig onderzoek en een beslissend onderzoek. Een goddelijk onderzoek. In de eerste plaats een persoonlijk onderzoek, in de tweede plaats een nauwkeurig onderzoek en in de derde plaats een beslissend onderzoek. In de Bijbel wordt op diverse plaatsen gewaarschuwd voor zelfbedrog. Want het menselijke hart is immers arglistig. En we houden onszelf, mag ik het zo zeggen, al snel voor de gek. En de duivel, die vindt het ook wel best als wij denken dat het wel goed zit met onszelf. Hij vindt het prima als we menen dat we op weg zijn naar de hemel, terwijl dat helemaal niet zo is. En laten we maar eerlijk zijn. We zitten eigenlijk helemaal niet te wachten op dat goddelijke onderzoek. En heimelijk denken we, ach, ik heb mijn zaakjes toch wel prima voor elkaar. Het zit wel goed met mij. Ik ga naar de kerk. Ik lees uit mijn Bijbel. Ik leef ook serieus. En ik heb ook wel eens last van mijn zonde. Nee, om mij hoeft u zich geen zorgen te maken. Maar weet u dat nou ook zeker? Echt zeker? Zal het dan goed zijn als hij u zou onderzoeken? Maar dat is een vraag die wel in de Bijbel staat. Een vraag die vanuit Gods woord tot ons komt. Ja, diezelfde schrift die ons leert dat een mens zo gemakkelijk zichzelf bedriegt. Want een mensenhart is zo arglistig. En we houden niet zo van zelfonderzoek. Het is wel een vraag, en u bent me misschien al voor, die gesteld wordt door een kind van God. Want van Job wordt nog wel wat gezegd. Als we alleen maar kijken naar het begin van het boek Job, het eerste hoofdstuk, in het eerste vers, dan staat er van Job: en dezelfde man was oprecht en vroom en Godvrezende en wijkende van het kwaad. Maar er is inmiddels heel wat gebeurd in zijn leven. We gaan daar niet te lang over uitweiden. Maar in elk geval, we zitten in Job 13 en de hoofdstukken daarvoor kunnen we lezen dat hem heel wat is ontnomen. Zijn kinderen, zijn vee, zijn goederen, zijn gezondheid. Hij was alles kwijt. En zijn vrouw, zijn rechterhand, was ook tegen hem. De enige die hem troosten kon, die hem kon bijstaan als hulpen tegenover hem, gaf niet thuis. En Job, hij zit alleen in zijn verdriet. En hij snapt zoveel niet van de weg die de Heere met hem gaat. Hij zit daar in zijn ellende, met een hart vol vragen. En zijn vrienden, en daarvoor kunnen we toch ook zeggen dat dat kinderen van God zijn, die zijn gekomen. Keurige mensen, nette mensen. Job heeft het altijd heel goed met hun kunnen vinden. Job heeft met hen ook een goede band gehad. Niet zomaar een vriendschappelijke band, maar het was ook een band in de Heere. Oh ja, dat is rijk, als je zulke vriendschappen mag hebben. Hebben jullie jongelui trouwens zulke vrienden? Vrienden die je niet meelokken naar de wereld, die je niet meetrekken de zonde in, maar vrienden die je ook willen bewaren voor de zonde en met wie je ook samen spreken kan over de dienst van de Heer. Maar wat kunnen ook die mensen je wel een pijn doen? En ook Gods kinderen kunnen elkaar heel veel verdriet doen. En dat is misschien wel de diepste pijn die je kan lijden. Kijk, als een wildvreemde wat tegen je zegt, denk je nog van nou, die ken ik helemaal niet. Als het iemand is met wie je altijd goed hebt kunnen spreken en met wie je ook goed over de dienst van de Heere hebt kunnen spreken, en als die dan tegen je zegt: en toch, ik geloof je niet. En ik geloof niet dat je een kind van God bent. Want God is toch helemaal tegen je. En dat blijkt toch in alle dingen in je leven. Nou, dan is het toch alsof ze met een mes door je ziel gaan. Dat verscheurt het hart. En dat zien we hier nou ook bij Job. Want die vrienden die komen bij Job. En ze weten het precies te vertellen. Er moet met Job toch veel meer aan de hand zijn. Want als je met zulke oordelen wordt gestraft, dan moet daar toch wel een reden voor zijn. En ze zeggen het tegen hem: Job, je bent een huichelaar. Waar zitten die verborgen zonden in je leven? Heimelijk hou je dingen voor ons verborgen, die bij God bekend zijn, waarom je nu ook wordt gestraft. En dat alles, dat snijdt Job door zijn ziel. In vers 6 zegt hij het: hoor toch mijn verdediging, merk op de twistingen mijner lippen. Maar ze laten hem vallen. Zult gij voor God onrecht spreken en zult gij voor hem bedriegerij spreken? Hoe zwaar moet dat voor Job niet zijn geweest? Er waren tijden dat hij met gebalde vuisten naar de hemel stond. Dat er opstand in zijn hart leefde tegen God. En hij had dat nooit gedacht. Hij had nooit vermoed dat hij in zijn leven zo diep kon vallen. En als je dan terugkijkt, heel die achterliggende hoofdstukken lang, dan moet hij wel zeggen: wat heb ik allemaal niet gedaan? Wat heb ik niet gedacht? Wat heb ik niet gezegd? Maar Job weet wel dat God rechtvaardig is. En dat God een huichelaar zal straffen. Verderop in dit hoofdstuk, we gaan er nou niet op in, proeven we ook iets van die band die er ligt tussen Job en de Heere. Maar Job, die raakt het zat dat zijn vrienden hem de maat nemen. Ze hebben allemaal hun oordeel klaar over Job. Het wordt tijd dat ze zich met zichzelf gaan bezighouden. Ze kunnen hem nu wel oordelen. En ze kunnen hem nu wel beoordelen. Maar hoe zit het nou met henzelf? En geldt dat nou ook niet voor ons? Ja, want in de kerk kunnen we ook de meetlat zo gemakkelijk leggen bij een ander. We weten precies hoe een ander zich heeft te gedragen. En we hebben ons oordeel al klaar. Als we bepaalde dingen zien gebeuren in het leven van een ander, dan zeggen we het ook: ja, hij was altijd al zo. Of ik heb bij haar altijd al wat andere gedachten gehad, want ze gedroeg zich zo vreemd en ze praatte ook zo raar. En de verhalen hebben we snel klaar. En ook over onze jeugd hebben we de oordelen al snel klaar. En ondertussen vergeten we dat we zelf ook eens jong zijn geweest. En dat ook toen voor ons de dingen niet altijd even helder en klaar lagen. Nee, we hebben er niet zoveel moeite mee om iets te vinden van een ander. Ja, ook als het gaat om de beoordeling van iemands geestelijk leven. Dan kunnen we zo onze eigen gedachten hebben. Als iemand vertelt hoe de Heere in haar leven kwam. En we denken er zo het zijne van. Als hij mag vertellen dat hij mag geloven dat zijn zonden hem vergeven zijn. Nu komt vanuit Job deze les tot ons dat we daar maar voorzichtig mee moeten zijn. Want wij krijgen zelf ook een beoordelingsrapport. We oordelen zo gemakkelijk over een ander. Maar Job, die wijst die onderzoekers, die wijst die vrienden op henzelf. Zou het goed zijn als hij u zou onderzoeken? Ja, want we kunnen het oordeel gaan vellen over een ander. Maar hoe zit het met mij? U, met jou. En dat is wel een vraag. Zal het goed zijn als hij mij zal onderzoeken? Of stellen we die vraag alleen maar voor een ander? Hoe dwaas zijn we dan? Want wij allen zullen geopenbaard moeten worden voor de rechterstoel van Christus. En daar kan niemand ontlopen. Dat is iets wat ons allemaal zal treffen. Want Paulus die zegt het in de Hebreeënbrief. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En zal het dan goed zijn, zal het wel zijn als hij ons zou onderzoeken? Dat is de vraag die vanmorgen tot ons komt. En nou niet meer bezig zijn met een ander. Dat hebt u al vaak genoeg gedaan. Maar enkel bezig met uzelf. Het onderzoek zal eens komen. En om maar in die beeldspraak te blijven, dan zullen we één voor één die goddelijke onderzoekskamer worden binnengeroepen. En zullen we op de onderzoekstafel komen te liggen, waar Gods heilige wet de meetlat, de norm vormt. Het is dus een persoonlijk onderzoek. Maar in de tweede plaats is het ook een nauwkeurig onderzoek. Want het is altijd best spannend als iemand op een onderzoekstafel ligt. Zeker als het is in het ziekenhuis en een dokter heeft bepaalde vermoedens. Dan hangt van dat uitslag van dat onderzoek ook heel veel af. Nou zo ook hier, zal het goed zijn als hij u zal onderzoeken. Dan is het geen mens die het onderzoek verricht. Want een mens kun je nog bedriegen. Als de ambtsdragers de komende week, als die weer ambtelijk bezoek afleggen, ja, dan is het mogelijk dat u hen wat op de mouw spelt. En als je met anderen spreekt, dan kun je jezelf ook altijd nog weer beter voordoen. Terwijl je zelf wel weet wat er leeft in je binnenste. Maar dit onderzoek wordt nou door God verricht. Zal het goed zijn als hij, de Heere, de God van de hemel en van de aarde, onze Schepper, ons zal onderzoeken. Dat is een goddelijk onderzoek. En we hebben het gezongen met die woorden uit de 139e psalm. Hij is een alwetende God. En hij is een alziende God. Al mijn gedachten zijn bij hem bekend. En we kunnen voor hem helemaal niets verborgen houden. En hem ontgaat ook niets. Hij is het die de nieren proeft. Hij is het die het hart doorziet. En hij peilt onze diepste gevoelens en onze diepste gedachten. Hij hoort al onze woorden. Hij weet waar onze ogen op hebben gerust. Ook in de achterliggende week. Hij kent onze gedachten. Hij weet waarom we iets doen. Of waarom we iets nalaten. En hij legt dat alles op de weegschaal van het goddelijke recht. En hij weegt dat alles naar de maatstaaf van zijn heilige wet. Als niemand jou ziet, als je denkt dat je daar helemaal alleen zit op je kamer en de deur zit dicht, of als u daar bent in die grote stad waar je denkt een onbekende te zijn, hij ziet u en hij slaat uw wegen gade. Zelfs uw heimelijke zonden die zijn bij hem bekend. En heb je dat wel eens gevoeld? Beseffen we dat? Dat we elk moment van de dag leven in Gods tegenwoordigheid. Want we kunnen zo gemakkelijk in het leven staan alsof er geen God is. En in elk geval alsof hij niet de alwetende en niet de alziende is. Maar laten we ons niet vergissen. God ziet alles en hem ontgaat ook niets. Of denkt u dat God ver weg is? Ver weg in de hemel. Dat je hier je eigen gang kan gaan. Dan hebt u het mis. God is hier. Ja, ook in de kerk op dit moment, want we belijden het toch met die woorden uit Matthäus, waar 2 of 3, zo zegt de Heer Jezus, in mijn naam vergaderd zijn. Daar ben ik in het midden. En hij weet waar u nu mee bezig bent. Gedachten die afdwalen. Je hoofd nog zo vol van de achterliggende week. Of misschien alweer bezig met plannen wat er allemaal in de komende week ook gebeuren moet. En zo dat je je gedachten helemaal niet bij de verkondiging van het woord hebt. Hij ziet het. Hij ziet het waar je gedachten ook afdwalen. En hij ziet het als de boodschap van Gods woord je niet aanstaat. En hij weet het als de dienst des Heren u koud en onverschillig laat. En hij ziet hoe je hier verschijnt voor zijn aangezicht. Hij weet het als je hier komt met een verkeerde luisterhouding. Hij weet het als je hier komt enkel om de tijd uit te zitten, omdat dat nu eenmaal uw gewoonte is. En hem ontgaat het niet als de Christus der Schriften u koud laat en als je aan hem voorbij leeft. Maar hij ziet het ook als uw hart in de stilte schreit naar God. Hij merkt uw tranen op, ook als ze misschien niet zichtbaar zijn. Maar als uw ziel weent naar God, als daar die hunkering in het hart leeft, och Heere, ach wanneer? Als je tot hem roept vanuit de diepte van je ellende. En als je hem hebt leren nodig krijgen. En als van binnen je hart het misschien uitroept. Heere, u te mogen kennen. U te mogen bedoelen. U te mogen ontmoeten. Ach, u weet het toch. Dat dat het verlangen van mijn hart was toen ik vanmorgen opging naar Gods huis. Dat ziet hij ook. Dat ontgaat hem niet, want hij is in alles, is hij toch de stille aanwezig. Hij is immers de Heere. Ik zal zijn die ik zijn zal. Hij is erbij, altijd en opnieuw. Ja, ook in Gods huis. Ja, al die keren dat u hier uw plaats hebt ingenomen. Al die keren. Dat je Gods woord hebt geopend, ook in de achterliggende week. Die keren dat je daar lag op uw knieën voor zijn aangezicht. Maar ook toen je daar zat, achter je mobiele telefoon, achter je computer, toen u uw werk deed. Misschien wel toen jij daar kwam. Op plaatsen waar hij niet hoort te komen. Hij heeft het alles gezien. Hij was erbij. En snappen we dan hoe nauwkeurig dit onderzoek ligt? Hij de alwetende, hij de alziende verricht dat onderzoek. En wie is dan nog te verontschuldigen van ons? Niemand. Want we zullen allen door die alziende en die alwetende God worden geoordeeld. En zullen we onszelf dan niet moeten verootmoedigen en ons moeten aanklagen? Want wie met zijn hele hebben en houden wordt gesteld voor het goddelijk aangezicht, die gaat toch verstaan dat hij voor die God niet kan bestaan. En die moet het toch belijden: Heere, als u mij gaat onderzoeken, als u mij legt op die onderzoekstafel, dan blijft er van mij niets overeind. Om uzelf te mishagen, voor God te verootmoedigen en het hem te erkennen en te belijden: O Heere, wat heb ik van mijn leven gemaakt? Elke keer weer zette ik mijzelf op de eerste plaats. Altijd weer was ik maar bezig met mijn eigen dingen. Als ik maar kreeg wat ik hebben wilde. Ik heb zo weinig verstaan dat mijn leven is coram Deo, voor uw aangezicht. Maar dan te belijden: Heere, ik ben uw gramschap waardig. Ik heb uw oordelen verdiend. Drukt het wel eens op uw hart? Grijpt het je aan als je bedenkt dat de dag komt dat we geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus en dat dan heel ons leven terugkomt en op die onderzoekstafel wordt gelegd? Nu kun je het nog verbergen. En haal je misschien opgelucht adem als je ouders er geen weet van hebben gekregen. Als u het verborgen hebt kunnen houden voor uw man of voor uw vrouw. Maar dan zal het openbaar worden gemaakt. Alles. Alles wat ik heb gezegd. Alles wat ik heb gedacht. Alles wat ik heb gedaan. En het is een beslissend onderzoek. Onze laatste gedachte. Wat er zijn van die onderzoeken waarvan we moeten zeggen: ja, ach, de uitkomst, het doet er niet zoveel toe. Als jullie jongelui op school een repetitie hebben en je haalt een keer een onvoldoende, dan kun je denken: nou, bij een volgende toets, dan haal ik het cijfer wel weer op. En als we op het bedrijf een bepaald onderzoek krijgen en je haalt een slechte score, dan is het juist een stimulans om het beter te doen, om een nieuw jaar een beter resultaat neer te zetten. Maar dit onderzoek waar Job van spreekt, dat is eenmalig. En dat is ook beslissend voor eeuwig wel of eeuwig wee. Bij Job ligt het goed. Hij staat recht tegenover de Heere. En hij mocht het ook belijden. Vers 15 en 16. Zie, zo hij mij doden, zou ik niet hopen. Evenwel zal ik mijn wegen voor zijn aangezicht verdedigen. Ook zal hij mij tot zaligheid zijn. En zelfs te midden van alle ellende die hij moet ondergaan, de beproevingen en de strijd, mag hij het toch zeggen. Vers 18. Ik weet dat ik rechtvaardig zal verklaard worden. En nu komt die vraag tot ons. Wanneer is het goed? Wanneer zal ik zonder vrees en zonder verschrikken dat goddelijk onderzoek kunnen ondergaan? dan is het allereerst wel van belang om te beseffen wie dat oordeel zal voltrekken. Want dat is niet om het even. En de Heere Jezus, die heeft er zelf van gesproken als we denken aan de woorden die hij zegt in Johannes 5. Johannes 5 vers 22, waar hij het heeft gezegd. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft al het oordeel de Zoon gegeven. Worden geopenbaard voor de rechterstoel van Christus. We belijden iedere zondagmiddag dat de Heere Jezus Christus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Hij zal dat oordeel voltrekken. Maar begrijpt u dan ook waar het in dat onderzoek op aankomt? Nou, eigenlijk maar heel eenvoudig gezegd. Dat we hem die komt te oordelen, de rechter, dat we die in dit leven als onze redder, als onze zaligmaker hebben leren kennen. En daarom ook die vraag: kent u de Heere Jezus Christus? Is hij geen vreemde voor je? Want bij de uitkomst van dit onderzoek zal het immers bepalend zijn hoe wij tegenover de Christus der Schriften staan. Want echt geloof gaat veel verder dan dingen doen of dingen laten. Kijk, bij het ware geloof hoort het er allemaal bij. Kerkgang, bidden, Bijbel lezen, leven naar Gods woord. Maar uiteindelijk, als het niet gekomen is tot dat waarachtige geloof in de Heere Jezus Christus. Als je niet kunt zeggen met je hart, ja, hij, die hemelse bruidegom, hij is mijn liefste en hem heb ik lief met heel mijn hart. Want daar zat nou precies het probleem met die jongen, die jonge man die ik sprak. Hij was serieus, ja, serieus geworden. Hij leefde netjes. Hij las in de Bijbel. Hij kwam in de kerk. Hij probeerde ijverig te leven naar Gods geboden. En veel van zijn vorige leven, veel zondige dingen, die had hij uit zijn levenshuis gezet. En in uitwendige zin was er eigenlijk niets op hem aan te merken. En hij meende dat het wel goed met hem zat. Zeker, en dat was ook de aanleiding dat ik hem sprak, als hij zijn leven vergeleek met zoveel anderen die zo in de zonde leefden en waar hij zoveel zorgen om had. En dan spreek je hem als dominee. En dan sta je daar. En dan hoor je allerlei dingen die hij heeft veranderd in zijn leven. Hoe zijn levenshuis een hele andere indeling heeft gekregen. En je hoort ook wel van zijn besef van zonde en schuld. Maar het ene niet. En daarom ook die vraag. Joh, waar zijn die zonden nu gebleven? Ken je de Heere Jezus Christus ook persoonlijk als je zaligmaker? En toen bleef het stil. En zweeg hij. En u en jij. Want hoe ligt dat nou in ons hart? Echt goed is het toch pas dat zwart, vuile zondaarshart van ons gereinigd is door het bloed van de Heere Jezus Christus. Hoe weet, er ligt een volheid van heil, een volheid van genade in de Heere Jezus Christus. En Hij heeft zichzelf tot in de dood toegegeven aan het vloekhout van het kruis, om voor goddeloze zondaren de zaligheid te verwerven. Zijn komst naar de aarde was niet om rechtvaardigen zalig te maken, maar om zondaren zalig te maken. En als het nou niet goed ligt in uw leven, als u eerlijk moet zeggen, nee, de Heere Jezus, ik ken Hem niet. Hij is de mijne niet. Ik ben zijn eigendom nog niet. Om me die nood, ga er mee tot Hem, die gewillig en bereid is om uit te delen uit die volle voorraad schuren van zijn heil. Het oordeel van God gaat over ons gehele leven. En daar valt niets buiten. Geen dagdeel. Niets van ons leven. Zelfs onze diepste begeerten en verlangens. Maar dan wordt het toch wel de vraag. Hebt u, heb jij, heb ik in mijn leven door genade Hem al mogen vinden? Heeft deze bruidegom, Jezus Christus, de liefde van mijn hart gekregen? Ja, dominee, nu bent u te zwart-wit, hoor. Ligt dat nou echt zo? Zeker. Jezus Christus is uw zaligmaker. Of Hij is het niet? Christus is je leven. Of je leeft niet. Daar kunnen we toch niks anders van maken. De Bijbel zelf zegt het. Denk alleen maar in die woorden uit Johannes 3. Johannes 3 vers 36. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Daarom, we kunnen en mogen dan ook nooit tevreden zijn buiten de geloofskennis van Christus om. En daarom gaat die nodiging ook uit, keer op keer, wend u naar mij toe, o alle gij einden der aarde, en wordt behouden. En Hij roept het u toe, geloof in mij en gij zult zalig zijn. En al de keren dat u in Gods huis komt, is de Heere Jezus Christus je toch voorgesteld in zijn gewilligheid. In zijn bereidheid, maar ook in zijn macht om dwaze zondaren wijs te maken tot zaligheid. En elke zondag mocht de prediking toch tot je komen, dat er plaats bij hem is voor de grootste der zondaren. En vanaf de kans mag toch ook de boodschap keer op keer in de gemeente worden neergelegd. Dat God in Christus het verlorene zoekt. Het weggedrevene. Het afgeschrevene. Hoe vaak bent u al geroepen? Wat heeft het met u gedaan? De Heere zal u eens onderzoeken. Al die keren, die honderden keren, duizenden keren misschien al, dat je in de kerk hebt gezeten. Hoe vaak is dat niet gebeurd? 2 keer per zondag, 52 zondagen per jaar. Wat hebt u ermee gedaan? Waar heeft het u gebracht? Wie kan dan zeggen dat hij zonder zonde is? Wie durft dan te stellen dat er in zijn of haar leven niets is waar de Heere geen aanmerkingen op kan hebben? Durf je dan nog te zeggen dat er tussen jou en de Heere nou nooit eens iets heeft plaatsgevonden wat niet deugt? Als God onze ongerechtigheden gadeslaat, Wie zal dan voor hem kunnen bestaan? Als ik zie op mezelf, op mijn woorden, de preken die ik heb gehouden, heel mijn doen en heel mijn laat, het kan voor God niet bestaan. Ik heb het ook wel eens gezien. Pijn ervan gevoeld. Dat je tegen een goeddoend God hebt gezondigd. En dat Hij je gaat onderzoeken. Dat je dan moet zeggen: Heere, de uitkomst is dat ik uw toorn heb verdiend. Dat is Gods geest. Gaat werken. Als die doordringt tot in onze harten, ja, tot in de schuilhoeken van ons bestaan, dan kunnen we niet anders dan het belijden. Het komt nooit goed met mij, want alles van mijn leven, dat deugt niet. En er is zoveel in mijn leven dat verkeerd is, vol van zonde en groot aan ongerechtigheden. Of hebt u dat nog nooit gevoeld? Ben je daar voor jezelf nog nooit bij bepaald geworden? Dan zit het niet goed in uw leven. Want we spreken toch wel van de Heilige Geest als de geest der ontdekking. En de geest der ontgronding. Ja, want ondanks al onze vrome woorden en onze uitwendige belijdenissen, ja, voelt elk mens zich van nature toch te goed voor de dood. We knikken als we slecht zijn en we beamen het als wordt gezegd dat we dood zijn in de zonde en in de misdaden. En u zegt er misschien nog bij: zo is het, dominee. En dat moet een mens ook altijd weer worden aangezegd. Maar ondertussen gaan we gewoon verder en leven we door alsof er geen goddelijk onderzoek komt. Maar als Gods geest door zijn woord u gaat ontdekken, u gaat onderzoeken, dan wordt het anders. Want dan gaat u verstaan. Het is geen zesje in mijn leven. Ook geen vier. Maar het is een nul. Ik deug nergens toe. Werkelijk onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Die geest der ontdekking, die leert dat er in ons werkelijk geen goed woont. En dat God in zijn recht staat als hij mij voor eeuwig bij zich vandaan zal stoten. Dat is nou die weg waarin Christus voor een ziel noodzakelijk wordt. Waarin je een borg nodig krijgt voor je schuld. Waarin je het gaat uitroepen: is er dan nog een weg? Is er dan nog een middel om wederom tot genade te komen? Dat je als een mens zichzelf leert kennen, zoals God hem ziet, dan krijgt hij een borg en krijgt hij een middelaar nodig. En dan kun je niet meer buiten één om die de schuld verzoent en de zonden ook wegdraagt. En daarvoor is Christus nu gekomen. Hij is gekomen om dat oordeel ook weg te nemen. Hij heeft al die ongerechtigheden, die heeft hij op zich genomen. En gebukt en gebogen onder die zware last van Gods toorn moest hij zijn weg gaan. Vanuit de hoge hemel tot aan Golgotha, ja nog dieper tot in het graf. In die tuin van Jozef van Arimathea. Aan die kruisheuvel Golgotha. Daar heeft ook, mag ik het zo zeggen, een goddelijk onderzoek plaatsgevonden. Christus was rein. Hij was heilig. Hij heeft geen zonde gekend nog gedaan. En hij kon zeggen dat hij in alle dingen heeft geleefd naar de wil van zijn vader. En toch moest het daar klinken. Plaatsbekledend, vervloekt, des doods waardig. Want hij hing daar, belast en beladen met de schuld van al de zijnen. Hij die het oordeel heeft gedragen en de zonden heeft verzoend. Kijk, en dat is het nou, waar het waarachtige geloof op leert leunen en op leert steunen. Dat geloof dat niets anders overhoudt, omdat het in zichzelf niets anders vindt dan ongerechtigheid. Dat niets anders overhoudt dan die volkomen gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Dan mag het leven in de ziel. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Dan is het goed. En dan alleen is het goed. Als Christus, als Hij jouw gerechtigheid is. Als Hij de grond van uw bestaan is. Als Hij uw hoop, als Hij je verwachting is. Als je het kunt zeggen, ja, Hij is mijn leven. Maar als u dat niet kan zeggen. Als Jezus Christus uw leven niet is. Als Hij jouw gerechtigheid niet is. Dan is het niet goed. Stelt u zich eens voor. Deze week de laatste week van deze wereld is. Als het de laatste preken is die je hoort. Als aan het einde van de week, laat staan het einde van deze dag. Als nu de Heere Jezus Christus zal terugkomen op de wolk. Hoe zal Hij u vinden? Waar zal Hij je vinden? In de wereld? In de ongerechtigheden? In de zonde? Hoe vreselijk zal dat zijn? Want dat betekent dan wel voor eeuwig verloren. Voor eeuwig buiten God. Voor eeuwig in die vuurgloed van Gods toorn. Zeg nog niet, dominee, dat valt wel mee. Onbekeerd sterft. Dan komt het nooit meer goed. Het zit alleen goed. Echt goed. Als Christus borg voor je heeft gestaan. En als Hij als de middelaar tussen jou en God instaat. Zal het goed zijn als Hij u zal onderzoeken? Dat is de vraag. Christus, Hij wordt u nog aangeboden als die schuldovernemende borg. Hij wordt nog verkondigd in zijn gewilligheid om zondaren op te zoeken. En hij wordt u nog voorgesteld in zijn volkomenheid als die algenoegzame zaligmaker. En nergens anders dan bij hem vindt u vrede voor uw hart. En in hem alleen ligt de verlossing. En als nou van binnen bij u leeft die worstelende vraag: oh, ik ben zo bang dat het niet goed zit met mij. Want ik voel me zo ellendig, zo zondig en zo vol van gebreken. Hoe komt het goed met mij? Ja, hoe komt het goed tussen God en mij? Alleen bij het altaar. Het altaar van het kruis. Geschaard rondom het kruis van Golgotha, waar Christus zichzelf heeft geofferd. Als je daar komt, bukkend en buigend, belijdend al je zonden en al je ongerechtigheden, om daar zijn stem te mogen horen die het uitroept: het is volbracht. Zo alleen komt het goed. Als die Christus, je koning, je koel, je zaligmaker is. Als je verzoening in hem hebt gevonden. Daarom die vraag. Toe. Antwoord nou eens. Voor Gods aangezicht zou het goed zijn als hij u, jou, zou onderzoeken. Amen. laten we de Heere danken en bidden. Heere, die twisters, wat kunnen ze niet tekeer gaan? De duivel, die van alles voor ogen houdt. Al die zonden, alles waarin we steeds weer tekortschieten. En dan het geweten dat het moet erkennen, gezondigd te hebben, niet tegen één, maar tegen al uw geboden. En dan te vernemen van dat goddelijke gericht. O Heere, wat een strijd. Kan dat dan geven in het hart? Zal het wel goed zijn? Zal ik wel voor u kunnen bestaan? Geef toch dat in die worstelingen en in die nood uw stem, het evangeliewoord, daar bovenuit mag stijgen, boven de stormen die in het leven ook van uw kinderen kunnen opsteken, opdat daar in alle helderheid het mag klinken, zie, ik ben uw heil alleen. Zo danken wij u voor uw woord dat tot ons kwam. Geef dat het ons mag doen inkeren tot onszelf. Ja, dat die vraag ons voor het eerst of bij vernieuwing voor uw aangezicht mag brengen. Zal het goed zijn als hij u zou onderzoeken? Opdat die vraag ons mag bewegen tot het geloof in de Heere Jezus Christus. Wilt u wat zondig was, in spreken en in luisteren, genade verzoenen? Wilt u met ons gaan, het verdere van deze zondag? Breng vanmiddag ook weer samen in uw huis. En wilt u in alle dingen ons leren om ons leven te stellen voor uw heilig aangezicht. We vragen het u om Christus wil, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 19e psalm, het 7e vers. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardijen. Wat er verder volgt in vers 7 van de 19e psalm. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.